Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town. Een programma van actualiteit en informatie van Silvia Terribili. Op Radio Salto Amsterdam, dinsdagavond vanaf 8 uur tot 9 uur. Voice of the Town. Goedenavond, beste luisteraars, en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town op Radio Salto Amsterdam. Vanavond in studio Silvia Terribili. Het programma van vanavond gaat over geoengineering, over solar radiation modification, solar radiation management. En we hebben een hele speciale gast hiervoor. Bram Bregman. Hij is een echte deskundige in Nederland. Hij heeft hele belangrijke functies. Hij is begonnen als wetenschappelijk medewerker. En dan was hij senior wetenschappelijke medewerker en teamleider bij het KNMI. En daarna was hij wetenschappelijk adviseur aan de Universiteit van Toronto en het Ministerie van Milieu Canada in 2005. Van 2006 tot 2007 was hij senior adviseur klimaatverandering en luchtkwaliteit bij TNO. Vanaf 2010 deeltijd hoogleraar Radboud Universiteit. Vanaf 2007 liaison tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het KNMI. En zijn taak was het ontwikkelen van een brugfunctie tussen het KNMI en het ministerie en het vertalen van wetenschappelijke en beleidsinformatie. Vanaf 2006 was hij focal point klimaatpanel van de Verenigde Naties, IPCC, nationaal aanspreekpunt van het IPCC. En zijn taak was het voorbereiden en bijwonen van plenaire en thematische IPCC-vergaderingen. 2014 strategisch business manager bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI. En vandaag is hij directeur van Radboud Innovation bij de Radboud Universiteit. Bram Bregman, zometeen gaan we luisteren naar het interview met hem. Dit is Niels Fram in All Melody. bedankt voor uw tijd. Nou, laten we meteen beginnen bij de belangrijkste vraag. We praten over geoengineering. En mijn vraag is, er wordt onderzoek gedaan al 50 jaar. Maar zijn er experimenten van geoengineering in Europa? Worden ze nu uitgevoerd? Met name praten wij over solar radiation modification of management, waarbij sulfaatdeeltjes in de stratosfeer opzettelijk verspreid worden om het zonlicht te blokkeren. Hebben wij wetenschappelijk bewijs dat deze experimenten niet uitgevoerd worden in Europa?
Wetenschappelijk bewijs of ze niet uitgevoerd worden? Voor zover ik weet, worden er op grote schaal, sowieso, en ook op Europese schaal, geen geoengineeringsexperimenten uitgevoerd. Voor solar radiation management, sowieso niet. Er zijn wel experimenten geweest en nog gaande die op kleine schaal laten zien of, en zo ja, hoe, kristallen in de lucht wolkvorming kunnen geven en daarmee verhoging van de reflectie. Ja, dat is eigenlijk ook solar radiation management.
En worden die experimenten ook uitgevoerd in Europa?
Ja, die worden uitgevoerd, maar op kleine schaal, op bescheiden schaal.
En als wij praten over kleine schaal, dan denken wij aan ja,
regionaal
gebied?
Regionaal, een deel van een land of een gebiedje waar, net zoals in China, continu gebeurt. Die de kristallen in de lucht worden geschoten om ergens regen te veroorzaken.
Ja.
Dat soort experimenten zijn bekend. Maar op grote schaal, en voor zover ik weet dat bij ACN er gedachten waren om dat te doen. Ik heb niet de indruk dat dat nog steeds operationeel is.
Ja, en als we praten over kleine experimenten, dan worden die in Nederland uitgevoerd of in andere landen?
Ja, in Nederland, op laboratoriumschaal of in andere landen.
Ja.
En dan wordt er wel, want er wordt continu nagedacht over hoe effectief handelbaar geoengineering is. En geoengineering kun je natuurlijk wel heel breed omvatten. Hè? Heel veel valt onder geoengineering.
Maar we denken nu met name aan solar radiation modification.
Dat is het langste als je kijkt naar in het verleden, hè, want je zegt 50 jaar, nou wel langer. De eerste solar radiation experimenten dateren al van begin 1900.
Ja.
In de tijd van Revel en toen waren die dingen al aan de gang. Dus China gebruikt het gewoon. Hè. China is denk ik het grootste land dat het gewoon continu gebruikt. Maar niet zozeer om klimaatverandering te mitigeren, maar om regen te veroorzaken.
Ja, maar hebben wij op Europees niveau echt een logboek waar alles geregistreerd wordt?
Nee.
Maar dat moet komen.
Ja.
Het is ondenkbaar dat er hier en daar misschien wordt iets dubbel geëxperimenteerd.
Ja.
Of zijn er goede resultaten, die worden niet bekendgemaakt aan de collega's. Slechte resultaten of niet. Waarom gebeurt het niet?
Omdat er geen programma is, er is geen eigenaar hiervan. We hebben, als je kijkt op het gebied van handel, hebben we de WTO. Hè, dus die kan straffen. Maar op het gebied van klimaat hebben we niks.
Ja, dat is te vreemd.
We hebben de UNFCCC. He, dus we hebben de Verenigde Naties. Die hebben we. He, en daar maken we een Parijsakkoord. En dan kunnen we landen nemen en shamen. En we gaan rapporteren. Maar het is allemaal vrijwillig.
Maar dat is niet effectief. Ik bedoel, we worden iedere dag bang gemaakt om Armageddon, klimaatcrisis. Het is helemaal heel vaag. Want ik bedoel, de gemiddelde Nederlander interesseert niet voor de koraal problemen in andere landen. Dus concreet horen we niets. En er is niet eens een werkgroep die op Europees niveau de zaken coördineert.
Nee.
Maar dat moet komen.
Ja, ik zou dat...
Ik reken het zo aan.
Ik pleit daarvoor. Ja, zonder meer. En er zijn natuurlijk wel Europese programma's over geoengineering, dankjewel. En die zijn er wel, zeer zeker. Maar er is niet zoiets als een Europees coördinatiecentrum op dit vlak. En op onderzoeksgebied is het er wel, hè, wat ik zeg. Er zijn projecten gaande, er zijn programma's gaande om wat meer inzicht te krijgen in geoengineering. Maar landen laten zich niet. Nee. Het enige op klimaatgebied wat we hebben is het Parijsakkoord.
Ja, dat is ondenkbaar. En ja, we hebben nu ook nog Europese verkiezingen.
Ja.
Dit thema wordt niet eens behandeld. Terwijl op iedere hoek hoor je klimaat. De meeste mensen, de meeste Nederlanders weten gewoon niet wat het is. Als je over klimaat praat. En het gaat over het hele wezenlijke informatie en coördinatie. Maar goed, wij weten dat dit niet bestaat en we zullen.
We hebben geen orgaan die landen bijvoorbeeld kan dwingen, aanzetten. Ja. Wilt u uw geoengineering experimenten inzichtelijk maken?
Ja.
Dat hebben we niet. Dat bestaat niet.
Eén vraag. U zegt China doet het regelmatig. Die doet het. Wat is bekend over de resultaten van China? En wat ik hoor is dat Rusland dat ook doet. En misschien ook andere landen. Ja, we hebben ook landen die niet echt democratisch zijn in de wereld. Wij zijn een piepkleine democratische enclave misschien in de hele wereld. Wat weten wij over de grootschalige experimenten van China, van Rusland, misschien van Saudi-Arabië, van andere landen? Wat weten we daarvan?
Weinig. Echt grootschalig, voor zover ik kan overzien, hè, maar dat is mijn blikveld. En ik ben geen fulltime geoengineer expert, hè, dus laten we dat voorop stellen. Wat verstaan onder grootschalig? Grootschalig zou zichtbaar worden. Ja, dat zouden mensen zien. Voor zover ik weet bestaat er geen echt grootschalig experiment. Bestaat niet. Wat China doet, is op regionaal vlak eigenlijk niet zozeer solar radiation management in geoengineering, maar water management. Ja, dus ze willen eigenlijk gewoon zorgen dat boeren op bepaalde plekken meer regen krijgen dan elders.
Ja, hoe doe je dat?
Door kristallen in de lucht te schieten.
En kristallen waarvan?
Jodide kristallen. Of
aluminium? Barium?
Nou ja, het moeten natuurlijk niet te veel zware metalen. Maar gewoon neutrale kristallen die weinig, voor zover bekend, environmental impact hebben. Die schieten ze de lucht in, waardoor je condensatiekernen krijgt en wolkvorming en regen. Dat is al heel lang bekend, dat principe. En wordt ook toegepast op kleine schaal. Want ze weten, dat laat het experiment ook zien, dat als je bij het ene wat doet, dan krijgt het andere tekort.
Ja, dus, je hebt tenslotte altijd dezelfde hoeveelheid water.
Precies.
Dus dat is een cyclus. Als je ergens heel veel regen hebt, dan heb je ergens anders droogte.
Dus het voordeel voor de een is een nadeel voor de ander.
Ja.
Dus dat is ook in China, geeft dat conflicten. Dus je kan niet zomaar gewoon overal maar dit soort experimenten uitvoeren. En soms wordt het gedaan om bijvoorbeeld te zorgen dat bepaalde events kunnen doorgaan. Ja, ik weet ook bijvoorbeeld met de Olympische Spelen of zo. Of dat soort dingen worden. Ik vind het van de zotte. Eerlijk gezegd, ik ben er zwaar op tegen, maar die dingen gebeuren.
En heeft China inzicht in de experimenten die ze uitvoert?
Ja, ze hebben wel inzicht. Ze delen het
niet
altijd.
Ik bedoel aan jullie ook, aan Europese wetenschappers?
Nee.
Alleen dus wij weten in feite niet wat ze doen?
Nee, niet volledig. Als ze het publiceren wel. Maar niet elk experiment zullen ze publiceren. Nee. Nee. Dus we weten dan niet in detail wat ze allemaal doen. Nee.
Nee. Nee. Over Rusland. Doen zij dat ook?
Rusland doet
regionaal
het ook.
Regionaal? Is er inzicht in?
Nee. Hetzelfde verhaal.
Weet je. Maar dan zouden we ons helemaal moeten schrikken. Ik bedoel, ze kunnen van alles doen. Ze kunnen het ook grootschalig doen.
Nou, grootschalig, dat wordt toch een ander verhaal. Omdat als het grootschalig gaat worden, dan kom je in een soevereiniteitskwestie. Want dan ga je ook over grenzen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld op, noem maar wat, 200 bij 200 kilometer, 100 kanonnen neerzet, zeg maar even wat, om een bepaald geo-experiment uit te voeren, dan weet je gewoon dat het 200 plus daarnaast effect heeft. Als je over grenzen komt, dan weten die landen donders goed dat je dan conflicten krijgt.
Ja.
Nou ja, dat soort dingen hebben wij natuurlijk sowieso al sinds jaar en dag als je praat over waterdammen. Want dat is ook een vorm van geoengineering. In feite zie ik conceptueel geen verschil in de plaats van een dam om water te regelen, dan het schieten van jodide kristal in de lucht om het water te regelen.
Ja.
Ja. Alleen het voordeel van een dam is dat je dat helemaal kan reguleren. Je zet die kraan ietsje verder open en even iets minder ver. En dat is een gereguleerde geoengineering. wat je in de lucht doet, is tot op zekere hoogte natuurlijk ook niet regelbaar.
Ja. Waarom is er geen belangstelling van de media in geoengineering en in solar radiation modification, stratospheric aerosol injection?
Ja, er is zeker wel belangstelling geweest. Alleen, omdat het zo ingewikkeld is en er heel veel controverse is binnen de wetenschap en de algemene, ik moet zeggen, dan praat ik even over een soort algemene mainstream gedachte is, doe het alsjeblieft niet. Want het geeft een hele hoop narigheid wat we gewoon niet kunnen voorspellen. Dus is het voor de media gemiddeld genomen ook een ingewikkeld verhaal? En is het ook niet duidelijk van ja, wie doet nou wat? Hetzelfde wat je zegt, we hebben geen inzicht. We weten dat er geen grote experimenten plaatsvinden. Maar je kunt ook niet uitsluiten dat het een keer gaat gebeuren. Maar dat is voor de media is dat een ingewikkeld verhaal. In het verleden is er veel meer aandacht voor geweest. We hebben workshops gehad, we hebben conferenties gehad. Er is een tijd geweest dat het echt gewoon echt in de mainstream was. Maar omdat het zo onduidelijk is en wetenschappelijk ingewikkeld, de gevolgen daarvan niet inzichtelijk, de negatieve verhalen vanuit de wetenschap, vanuit de mainstream wetenschap, ja, wil in ieder geval geen westers land zich echt eraan branden. Schrikken ze daarvan?
Ja, maar ze sluiten het niet uit, want je hoort genoeg.
Nee, dat klopt. Dan komt het van Lieverlee komt het weer op, hè? En dan wordt er weer gezegd, ja, moeten we dan toch niet, hè? Dat zal blijven oppoppen. En dan keer op keer vindt er dan weer een analyse plaats of dan wordt er weer worden de onderzoeken van stal gehaald en zeggen, joh, het brengt narigheid. En ja, we weten niet welke narigheid, maar het gaat narigheid brengen, dat weten we wel.
U heeft toch gezegd dat wij voldoende bewijs hebben dat geoengineering niet werkt?
Ja, we hebben voldoende bewijs dat het naast het effect geeft dat het moet beogen, ook een heel veel neveneffecten geven die eigenlijk het positieve effect overschaduwen.
Ja.
Plus dat we daarnaast nog denken dat er nog additionele negatieve effecten zijn die we helemaal niet zo goed in beeld kunnen brengen, maar waarvan je eigenlijk, als je een verantwoordelijkheidsbesef hebt, zegt van jongens, daar moeten we dan niet aan beginnen.
Nee. Alan Robock, een vooraanstaande klimatoloog, geeft 27 argumenten tegen geoengineering.
Ja.
Had u ze? Kent
ja,
u ze?
Ja, ja. Ik ken
u
ze.
U kent
ze. Ja.
Dat zou voldoende moeten zijn.
Ja, maar elke keer, hè, en dan wat mensen gebruiken, wat ik zie, is, oké. We redden het niet om de boel onder 2 graden te halen. Ik citeer even het sentiment, hè, wat er leeft. Zo van,
nou, joh, of de propaganda.
Maar je ziet gewoon van, de CO2-concentratie neemt gewoon onverminderd toe. We zitten al, in ieder geval in Nederland, maar op vele delen van de wereld, al op 1,5 graden opwarming. De emissies nemen wereldwijd toe. Dus het sentiment dat je zegt van, jongens, die 2 graden gaan we passeren, kan ik snappen. He, dat kan ik
ja,
snappen.
Maar dat is een self-fulfilling prophecy. I mean, we willen Schiphol verdubbelen. We willen Lelystad gewoon openen om Schiphol gewoon
te verdubbelen.
Ene kant gaan we gewoon door met vervuilen, uitstoten. Ja. Nederland is een grote CO2-producent. Veel hoger dan de Europese gemiddelde. Maar we blijven 130 rijden. We voeren statiegeld niet verder in. We doen in Nederland veel te weinig.
En precies om die reden komt er altijd wel weer een geluid die zegt van, ja, kennelijk is het zo lastig. Om wat voor reden dan ook.
Ja, het is lastig voor multinationals, voor oliemaatschappijen natuurlijk, maar niet voor de gewone burger.
En de kosten die worden zo hoog om het aan te passen, dat er elke keer wel weer een discussie opkomt die deze geoengineering aan de kostenkant afweegt.
Ja.
En er zullen altijd mensen blijven opstaan die zeggen van, joh, ik snap, hè, ik ben er ook niet voor, hè, ik wil het ook niet, maar, en dan komt die maar. Het kost zoveel, weet ik veel, om dit te doen. En dat is zo lastig. Kijk maar, allerlei argumenten. We doen het niet. We krijgen het gewoon allemaal niet voor elkaar. Maar dat klimaat warmt wel op. Dus.
Ja.
Dus elke keer zal het wel weer opkomen.
Ja.
Ja.
Nou, laten we even praten over de kwestie van CO2. er gaan stemmen op van wetenschappers, met name oudere wetenschappers, die minder afhankelijk zijn van onderzoeksgelden, die gevestigd zijn, die zeggen, kijk, de temperatuur op de Noordpool op zich wordt niet warmer, maar er is meer neerslag. Klopt dat?
Nee, dat is volstrekte onzin, want de metingen laten zien dat het 3 keer zo snel opwarmt naar wereldgemiddeld.
Dus op de Noordpool in Alaska.
Ja.
Er is professor Begemaan, die is een deskundige op dit gebied en heeft meerdere onderzoeken gedaan. En hij zegt, ik ben daar geweest bij een meetstation. En het is in de zomer warmer, maar het is in de winter veel kouder. En de winter duurt 1 maand langer. Maar er is veel meer neerslag.
Kijk, ik hoor wel vaker van mensen die ergens zijn en dan iets zien. Maar ik ga liever af op gewoon echte reconstructies van alle data op de Noordpool. En niet van een plek in Alaska, maar van alle plekken op de Noordpool. En alle metingen die er zijn en de analyses daarvan vind ik belangrijker dan als iemand ergens iets zegt over 1 locatie. En dat kan hij best gelijk hebben. Want ook de Noordpool is variabel, maar het is aan alle kanten, met alle metingen die we hebben, zowel van satellieten als van op de grond, is het klip en klaar dat de Noordpool harder opwarmt dan wereldgemiddeld.
Hoe zit het met de Zuidpool?
De Zuidpool ook, maar niet overal. Het grote vaste land, zeg maar, begint wel op te warmen. Maar heeft hele lange tijd, omdat het zo'n enorme ijsplak is en geïsoleerd is doordat het helemaal omringd is door zee, altijd wel een beetje zijn eigen microklimaat in stand kunnen houden. Nou, je hebt daar zo'n slurfje, dat noemen we dan de West-Antarctische ijsmassa. En die warmt wel duidelijk op, omdat hij zich een beetje van dat isolement onttrekt. Kijk, bij de Noordpool heb je heel veel land, zee, ijs, interactie. En daar is het allemaal ingewikkeld en daar heb je invloeden. Je zorgt dat die opwarming daadwerkelijk gebeurt en luchtverontreiniging neerslaat op het ijs, waardoor de reflectie afneemt en extra opwarmt. Dat is een belangrijk onderdeel waarom het op de Noordpool harder opwarmt.
Luchtverontreiniging, waar is het afkomstig?
Ja.
En wat voor luchtverontreiniging is dat?
Steden, industriële activiteiten.
Ja, maar die zijn ver van de Noordpool.
Ja, nee, die zijn niet zo ver van de Noordpool als je kijkt hoe dat getransporteerd wordt. Deeltjes transporteren over 1000 kilometer.
Ja, maar die gaan meestal zo.
Ja, maar die slaan ook neer, want die kunnen niet al te lang in de lucht blijven.
Dan gaan ze naar de Noordpool?
Nee, die zakken en die sedimenteren. Dus die worden bijvoorbeeld 1000 meter getransporteerd en tegelijkertijd zakken ze.
Ja, maar...
En dan zijn ze over 20 dagen zijn ze neergezakt. Maar wel 1000 kilometer ver.
Ja, maar de Noordpool is verder, hè? Ik bedoel, wij vervuilen in Nederland, wij vervuilen in Duitsland.
Ja, maar ga maar eens 1000 of 2000 kilometer gewoon zo naar de noorden.
Dus Tata Steel in IJmuiden...
Ja, draagt bij aan een roetvorming op Groenland, zonder meer, ja. Ja, en je zou ook nog kunnen uitrekenen met hoeveel.
Een grote percentage.
Ja, nee, Tata Steel zelf kan ik zo niet zeggen, ik weet het niet.
Maar ik bedoel, dat is heel moeilijk te vatten natuurlijk, want we hebben heel veel water, de oceanen, we hebben de Stille Oceaan, dat is enorm. Daar gebeurt, daar is geen vervuiling, neem ik aan. Tenzij wij dat opzettelijk doen, maar
nee.
Oké, daar is geen vervuiling.
Nee, weinig.
Dus eigenlijk die industrieën zijn geconcentreerd.
Ja.
Dat is moeilijk te vatten dat die Stille Oceaan niet in staat is om een beetje die vervuiling te verspreiden.
Maar je kunt door stromingspatronen laten zien waar al die vervuiling heen gaat. Je kunt het door satellieten mooier zien. Ik zeg 1000 kilometer, ik kan er rustig 3000 kilometer van maken of 4000. Afhankelijk van de deeltjes en de luchtstromingen. Prachtige satellietbeelden die precies laten zien hoe dingen van China in de Noordpool terechtkomen. Je kunt het. Ik heb nu de getallen niet paraat, maar er zijn studies die laten zien hoeveel van de deeltjes op Groenland afkomstig is van welk land.
Ja, maar Groenland is natuurlijk dichterbij in de Verenigde Staten en Canada.
Maar is wel de Noordpool. En het zeeijs ook. Je kunt dat gewoon uitrekenen. Je kunt het door satellietbeelden laten zien.
Dus het gaat om vervuiling. En nogmaals, wij reduceren die vervuiling niet. Wij zijn al 30 jaar zeggen we dat wij vervuilen en wij doen er niks aan.
Nou, dat is niet waar, want de vervuiling neemt wel af. Als je kijkt naar de jaren 70 en 80 was het veel smeriger. Dus de luchtverontreiniging wordt beter.
CO2 is, of COX zijn verminderd, maar
zwavel ook.
Stikstofoxide niet.
Jawel, ook. Ja, dat kun je aantonen. Jawel, dat is wel verminderd.
Maar wel een verdubbeling van de luchtvaart.
Tuurlijk, er is nog steeds veel vervuiling. He, dus die twee dingen die werken samen. En de opwarming, en vervuiling, en luchtstromingspatronen. He, het is een opeenstapeling van effecten waarom het op de Noordpool harder opwarmt. En als het harder opwarmt, het is een versterkende terugkoppeling. Even los van die vervuiling nog. Als iets opwarmt, betekent dat iets dat ijs smelt. Als ijs smelt, wat komt er voor in de plaats? Water. Water is donkerder dan ijs. Dus warmt het nog verder op. Nog los van die vervuiling. En dat is een versterkende terugkoppeling. Dus wat er op de Noordpool gebeurt, is dat zeeijs wordt minder. De reflectiviteit wordt minder. De opwarming gaat sneller. Hetzelfde als dat je hier een stuk asfalt neemt. Naast een stuk sneeuwveld. Nou, dat weet ieder kind weet dat dat asfalt lekker warmer is. Ja. Want dat blijft hangen, die warmte, op dat asfalt en op de sneeuw gereflecteerd.
Ja, ja.
En dat is ook dus even los nog van die hele discussie over die vervuiling. Dat gebeurt. En naarmate je maar steeds verder opwarmt, zie je dat op Antarctica op een gegeven moment ook steeds meer gebeurt. Dat is wat we zien. Ja, dus waar het voorheen nog wel leek alsof die hele grote geïsoleerde ijsmassa wel intact bleef. Mm. Ja, dat zie je ook in Nederland. Ga maar eens in een winter. En dan zeg je van, goh, ik heb hier een grasveld. En dat blijft zo lang sneeuw liggen. Mm. Ongelooflijk. Het is al. Nou, het was vandaag, volgens mij heeft het vannacht niet gebroken. En gisteren ook niet, maar er ligt nog steeds sneeuw in mijn tuin. Mm. Ja, die reflectiviteit, die houdt het in stand. Nou is je tuintje wat kleiner dan die grote Antarctische ijsmassa.
Ja,
dus dat
ja.
duurt allemaal wat langer. Totdat je dat vlammetje maar ook genoeg opstookt. Ja. Ja, dus wat je nu ziet is dat voor het eerst eigenlijk sinds de jaren... aan de goede. Zie je signalen dat Antarctica op die grote ijsvlakte ook massa begint te vriezen.
Ja. We hebben nu afgelopen februari en vorig jaar was het ook zo, was er een de polar vortex, zeg maar, is verstoord. Dus dat, ja. Het is in twee. En het is verstoord omdat het, in de stratosfeer ineens een sudden stratospheric warming plaatsvond.
Ja.
Hoe verklaren we dat? 40 graden ineens plotselinge verwarming van de stratosfeer. Komt het door de mens?
Nee, dat is natuurlijk. Ik heb veel stratosfeeronderzoek gedaan. Sudden stratospheric warming zijn volstrekt normaal en natuurlijk. En gebeuren elk jaar. En dat is gigantisch.
Ja, maar hoe kunnen we dan zeker zijn dat die verwarming van de global warming door de mens komt, als in de stratosfeer dit soort fenomenen zich voordoen?
Ah, maar vergis je niet, hè. Kijk, we hebben het hier, je moet niet vergeten, hè? Die stratosfeer, dat is een hele ijle lucht, hè. 10% van de massa zit maar in de stratosfeer en 90% van de luchtmassa in de troposfeer. Dus dat zijn die dingen die goed scheiden.
Maar daar gebeuren verschijnselen die wij totaal niet kunnen verklaren, toch?
Jawel, die kunnen we wel verklaren. Zo'n stratospheric warming kunnen we verklaren. Ja hoor.
Cool.
Omdat op een gegeven moment, kijk, in de winter, als die zon lager komt te staan, dan krijg je minder opwarming. Ook in de stratosfeer.
Ja.
Wat er dan vervolgens gebeurt, is dat door minder opwarming de stromingspatronen meer cyclonaal gaan lopen. Mm. Want je krijgt minder verschil in opwarming, dus minder instabiliteit.
Ja.
Ik leg het maar even plat uit. En als die zon maar laag genoeg is, houdt zich dat lekker in stand. Dat noemen we de polaire vortex.
Ja.
En die vormt zich elk winter.
Draaien.
Nou is die op de Noordpool en op de Zuidpool aanwezig. Dat zijn dezelfde effecten. Mm-hmm. Alleen op de Zuidpool heb je zo'n mooie isolatie. Met een keurig massatje.
Ja.
Tussen de omringende oceaan. Dus dan kan dat prachtig in stand blijven en elkaar versterken. Dus dat is dan heel sterk. Op de Noordpool heb je natuurlijk geland, je hebt ergens nog massa, landmassa en daar dus...
En je hebt geen land, hè? Je hebt daar ook zee, hè?
Nee, bedoel... dus daar is het en. En dat betekent dat die polaire vortex minder stabiel is. Maar het mechanisme is hetzelfde. En het is goed te verklaren en dat kunnen we modelleren. En we zien het elk jaar, dus dat is ook iets wat heel natuurlijk is.
Maar ik bedoel, begrijp die vortex. Maar hoe kan het zijn? Het is donker op de Noordpool.
Ja.
Hoe kan de stratosfeer warmer worden als de zon er niet is?
Omdat de wind dan, als er een sudden stratospheric warming komt, waar komt die wind dan vandaan? Van het zuiden.
Ja, maar waar komt die warming van?
Omdat de...
Dus het is heel koud.
Ja.
Atmosfeer is heel koud.
Ja.
En we hebben dan de polar vortex, dus de winden, hele zware winden.
Aan het eind van de winter gaat die zon weer warm. Aan het eind van de winter.
Dus ja, maar we praten in februari. Dan is het volle winter.
Ja, ja.
Donker.
Ja, en dan heb je afhankelijk... In Antarctica kun je het dan redelijk voorspellen wanneer zo'n stratospheric warming gaat komen.
Maar die vindt geen plaats. Die heeft niet plaatsgevonden.
Oh, jawel. Jawel, die vindt elk jaar plaats. Jawel. Ja, al die jaren, dat is
ja,
elk jaar.
Ja, maar ook in de winter.
Ja. Maar niet.
Maar het heeft geen effect.
In maart, april zie je dat in het zuidelijk halfrond. Okay. Omdat het zo mooi geïsoleerd is. Ja. Kijk, dat noordelijk halfrond. Het verschil met het noordelijk halfrond is dat het is zo variabel. Je ziet dezelfde effecten, maar het kan best zijn. We hebben wel eens meegemaakt. Ik heb onderzoek gedaan aan de Noordpool. En dat we in januari al eens een keer een stratospheric warming zagen. Dat ik dacht van,
maar
wat nou?
De vraag is, hoe kan het zijn dat die stratosfeer opwarmt zonder zonnestralen? Waar komt die warmte vandaan?
Van het zuiden toch? Omdat we
van
het zuiden. Kijk, als je een vortex hebt, dan heb je een wervel.
Ja, maar die gaat naar de stratosfeer.
Ja, maar het is allemaal geen afgesloten box. Kijk, die wervel in de stratosfeer, die wervelt. Hè, en die houdt lucht van buiten de wervel uit de wervel.
Ik bedoel de polar vortex.
Ja.
Maar die is niet in de stratosfeer. Die zit in de stratosfeer.
Ja. Ja, die zit in de stratosfeer. Maar omdat die Noordpool nou eenmaal land en zee heeft en wat instabiel is... kan het zijn, afhankelijk van de meteorologische omstandigheden, dat wel eens een keer van het zuiden lucht door die wervel gaat. Ja, dat gebeurt. Het is net zo variabel als het weer.
Maar dat heeft niets met de mens te maken.
Nee,
ja, maar oké, maar dan, hoe kunnen wij zo zeker zijn dat wij zo'n enorme invloed hebben? Dat bedoel ik.
Nou.
Die twee dingen spreken ze tegen.
Kijk.
Hebben wij een enorme invloed? Oké, dan zouden we... Maar blijkbaar niet.
Maar, nou, we hebben invloed. Maar
lokaal. Lokaal.
Nee, we hebben ook grotere. We hebben ook meer invloed dan wij lokaal. Tenminste, groter. Alleen hoe groter, hoe meer je te maken hebt met allerlei natuurlijke variabiliteit. Want, weet je, je kan de opwarming wel met CO2 en de opwarming en broeikaseffect. Dat kun je allemaal verklaren en fysisch aantonen. Verandering van stromingspatronen in de lucht, dat wordt ingewikkelder. We zien ze wel, we zien ze en we kunnen ook verklaren dat door de opwarming van de aarde de verschillen in temperatuur groter worden. En hoe groter het verschil in temperatuur, hoe meer wind. Want zonder temperatuurverschil geen wind. En hoe meer wind, hoe meer onstuimigheid en hoe meer verandering.
Dus wij weten dat de stratosfeer is onbekend. Terrein. Ik bedoel, kan ineens opwarmen. 40 graden opwarmen.
Kan gebeuren.
Dat is vreemd, maar het kan.
Ja, is niet vreemd.
Wij moeten niet gaan rotzooien, want daar gebeurt al zoveel.
Ja, wij maken
dus wij gaan rotzooien. Op met de luchtvaart.
Ja.
Wij produceren heel veel vervuilende stoffen. Wij gaan heel veel waterdampen uitstoten in de lucht. Wat ook een enorm effect heeft op de broeikas. Dus dat blijven we doen, terwijl in de stratosfeer ook van alles gaat gebeuren.
Ja, die dingen zijn
dat is toch
gekoppeld.
Onverstandig?
Ja, maar ja,
we zouden niet moeten rotzooien, want de natuur die doet al vreemd genoeg.
Ja, dat ben ik met je eens.
Wij blijven rotzooien.
Ja, dat ben ik met je eens. Maar ja dat is, dat is waar.
Ja.
Dat klopt.
Ik wou even, als het kan, even op de video iets...
En u hoorde het interview met Bram Bregman. Hij is echt een expert op het gebied van klimaat. We spraken over geoengineering en de vraag was natuurlijk, wat is dat? En er is met name solar radiation modification, waarbij sulfaatdeeltjes in de stratosfeer verspreid worden om de temperatuur te verlagen, om het zonlicht te blokkeren. Dat is een uiterst gevaarlijke technologie, maar het schijnt dat, dat er op dit moment wel ermee geëxperimenteerd wordt. En het vreemde is dat wij niet eens weten wat, waar en wat precies verspreid wordt. China en Rusland doen daar experimenten aan. Hun resultaten zijn niet publiek bekend. Landen in Europa doen dat ook, kleinschalig, volgens Bram Bregman. Want anders zouden wij het merken. Maar ja, dit is ook geen echte troost. Want als er iets gebeurt en we weten niet wat het is, waar komt het vandaan? Dat zou misschien ook door dit soort experimenten kunnen gebeuren. Wij weten dat geoengineering-experimenten het weer en het klimaat ook regionaal zwaar kunnen beïnvloeden. Alan Robock geeft 27 argumenten aan tegen geoengineering. Waaronder droogte in sommige landen. Waaronder het veranderen van de ecologie. Aantasting van de ozonlaag. Verzuring van oceanen. Hij zegt dat geoengineering, het is niet zeker dat geoengineering het versmelten van poolijs zal stoppen. Er zijn ook gevolgen op de chemie van de troposfeer. Hele onbekende en catastrofale gevolgen met plotselinge verwarming als je ermee stopt. Want geoengineering moet je minimaal voor 100 jaar blijven uitvoeren. Andere effecten zijn minder rendement van zonnepanelen. Er zijn nog veel meer effecten. Meer verbranding door de zon. Effecten op het milieu. De hemel wordt witter. Wordt steeds minder blauw. Het is altijd mogelijk dat er zich menselijke fouten zich voordoen bij de implementatie. Er kunnen onbekende unknown unknowns zijn met zware gevolgen. De effecten van de verwarming, dus de CO2-ophoping, worden niet gestopt. Dus dat is eigenlijk een symptoombestrijding. Hoe kan je geoengineering commercieel controleren? We zien het nu al. Op dit moment, dat gebeurt hier en daar wat. Maar we weten niet precies wat. En wie heeft de macht om te zeggen hoe hoog de temperatuur mag zijn? Wie heeft de controle op de thermostaat van de wereld? Sociale disruptie, conflicten tussen volkeren, conflicten tussen landen. Want ongewenste effecten die kunnen heel zware gevolgen hebben voor landen, aangrenzende landen. Conflicten met de bestaande verdragen. We weten dat het NMOD-verdrag bijvoorbeeld alle agressieve gebruik van weermodificatie in alle vormen dan ook, of milieumodificatie, verbiedt. De moral hazard. En last but not least, als je ermee begint, als je met geoengineering begint, dan ga je niet mitigeren. Dan ga je dus niet doen wat je zou moeten doen. Dat betekent 65% reductie van de vervuilende stoffen, van reductie van de CO2-productie, van zwaveloxide, uitstoot van zwaveldioxide, van stikstofoxide. Dat ga je helemaal niet doen. Je hebt nog twee effecten. Dus de militair gebruik van technologie. Geoengineering is in feite een wapen, kan gebruikt worden als wapen. En alleen om deze reden zou er een globale moratorium erop zijn. En wie heeft de morele autoriteit en het recht om de komende generaties voor 100 jaar lang op te zadelen met een technologie waarvan die effecten en de gevolgen totaal onbekend zijn. We gaan zo meteen luisteren naar het laatste stukje van het interview met Bram Bregman, een expert, klimaatexpert en directeur van Radboud Innovation, Radboud Universiteit, Radboud Innovation. En hij heeft een hele indrukwekkende curriculum waarbij ook het werk bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI, staat als strategisch business manager. Dus een echte expert op het gebied van klimaat en ook geoengineering. We gaan zo meteen luisteren naar het laatste stukje van de interview met Bram Bregman. Luisterden we naar Sigur Rós en dit is ook Sigur Rós live.
Geoengineering en met name solar radiation management of modification.
Ik vind het een slecht idee. Ik vind zolang wij niet weten wat we met het A-systeem doen, met ons klimaatsysteem, dit soort ingrepen, dan moeten we dat niet doen.
Wordt het op dit moment uitgevoerd? Hebben wij wetenschappelijk bewijs dat, dat er in Europa geen experimenten met geoengineering plaatsvinden?
Op kleine schaal gebeuren er experimenten, of op labschaal, laboratoriumschaal, maar op grote schaal gebeuren er geen experimenten, voor zover ik dat weet.
Is er een coördinatie op Europees niveau onder wetenschappers over deze experimenten? Wat zijn de uitslagen, wat zijn de goede resultaten, slechte resultaten?
Ja, er zijn Europese programma's op geoengineering, best wel grote programma's, en wetenschappers kennen elkaar wel, en ik denk dat ze Europees hebben ze... is er coördinatie, geen algehele coördinatie voor zover ik kan weten op alle geoengineeringsonderzoeken. En er is geen orgaan in Europa wat daar echt op toeziet of landen wel of niet geoengineering toepassen.
Waarom is er geen belangstelling vanuit de overheid om daar meer coördinatie, meer informatie naar het publiek toe?
Het is eigenlijk simpel. Het VN-klimaatrapport IPCC heeft aangegeven dat geoengineering een slecht idee is. Dat de onzekerheden veel te groot zijn om daar verantwoorde experimenten mee te doen. En dat omarmt de regering. En die zegt van nou, dan vinden wij het ook geen idee om daar verder in te investeren.
Maar het IPCC laat de deur toch even open voor geoengineering.
Nou, IPCC is wel duidelijk in haar conclusie, maar beseft ook dat het verhaal nooit afgelopen zal zijn, omdat er altijd mensen zullen zijn die gaan afwegen of dat het meer kost om ons hele systeem aan te passen om toch te zorgen dat we de klimaatopwarming beteugelen, of dat het goedkoper is en effectiever om toch bepaalde geoengineering toe te passen om de aarde af te koelen. Dat zal blijven gebeuren en dat weet het IPCC ook. En ik denk daarom ook dat de discussie opnieuw wel weer zal oplaaien met enige regelmaat.
Ja, dus in Nederland is er geen stratospheric aerosol injection volgens
nee.
u?
Nee.
Maar worden er metingen gedaan, ook bijvoorbeeld aan de uitstoot van vliegtuigen of de positie van zware metalen of andere?
Ja,
worden die metingen uitgevoerd?
Die worden zeker uitgevoerd. Het zijn grote programma's die metingen doen, zowel aan vliegtuigen als bij de depositie. Ja, ja, op Europees vlak, ook internationaal. Er zijn allerlei grote satellietprogramma's die dit monitoren. Ja.
Zijn die gegevens en die metingen ook online te vinden?
Ja, als het goed is.
Waar kan je ze vinden?
Ja, in principe bij de onderzoeksprogramma's zelf of de subsidieprogramma's die daarachter zitten. Ja, het voert te ver hierdoor dat ik al die websites noem, die weet ik ook niet allemaal. Maar eigenlijk moeten al dit soort gegevens gewoon publiekelijk beschikbaar zijn. Zeker ja. als er bijvoorbeeld door Europese of door Amerikaanse onderzoeksprogramma's worden gefinancierd.
Ja, en zijn er universiteiten in Nederland die hierover bezig zijn? Ik heb bijvoorbeeld gehoord van studenten in Delft die een vliegtuig hadden ontworpen die speciaal aan stratospheric aerosol injection die daarvoor gebruikt zou kunnen worden.
Ja, ik heb dat overzicht niet. In Utrecht zijn mensen, bijvoorbeeld vinger of vrienden van ACN, weet ik dat mensen bezig waren of zijn. TU Delft, een paar van die engineeringsonderzoeksgroepen, ja, die doen die dingen ook om toch een beetje gevoel te krijgen op de gevoeligheid van in de lucht. Ik heb daar niet echt een volledig overzicht over.
Ja. Ziet de hemel vandaag anders uit dan vroeger? Voor mijn gevoel wel. Vroeger zag ik...